Er wordt een preek van William Huntington voorgelezen. William Huntington was geen strikbaptist, maar wel een enorm gewaardeerde. Philpott adviseerde als er geen predikant was om een preek van Huntington te lezen in de gemeente. Huntington leefde van 1745 tot 1813. Deze preek heeft Huntington uitgesproken in de Monkwell Street Meeting op 14 en 28 februari 1797. De preek is dus in tweeën gesplitst. Het eerste gedeelte over de wijze maagden en het tweede gedeelte over de dwaze maagden. De preek is gepubliceerd in het boek De Liefde van Christus. Verzamelde leerredenen nummer 1. Deze preek is het tweede gedeelte en de titel daarvan is De dwaze maagden, naar aanleiding van Matteüs 25 vers 3. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Enige tijd geleden heb ik gepreekt over de wijze maagden. Nu zal ik proberen u een beschrijving te geven van de dwaze maagden, zodat u het verschil tussen hen zult zien en u zult kunnen beoordelen tot welke groep u behoort. Pas bekeerde christenen worden zeer op de proef gesteld als ze luisteren naar schriftgedeelten die net als dit hoofdstuk gaan over huichelaars en die beschrijven hoe zij op weg gingen met hun belijdenis. Ze werden ook maagden genoemd en net als de wijze maagden namen zij hun lampen mee om te tonen dat zij leefden overeenkomstig hun belijdenis. Ze verkeerden voortdurend in het gezelschap van de rechtvaardigen en konden ver met hen meegaan. Ze gingen zelfs voort op deze weg toen het middernachtelijke geroep aankondigde dat de dag des oordeels dichtbij was. Ze waakten ook op en begonnen hun lampen te bereiden in de verwachting dat ze met de anderen in de bruiloftszaal toegelaten zouden worden. In plaats daarvan werden ze echter weggezonden als werkers der ongerechtigheid. Ik zie in onze dagen meer en meer de noodzaak van een ernstige prediking die het hart doorzoekt. Want we worden overspoeld met belijdende christenen. Maar wat zijn zij in werkelijkheid? In het algemeen weten ze niet wat ze horen en waarin ze geloven. En daarom moet de wan komen om de dorsvloer te doorzuiveren. Ongeveer 7 jaar geleden werd ik vele maanden lang ernstig bezocht in mijn ziel. Voortdurend zag ik ramp en onheil voor mijn ogen voorbij trekken. Ook zag ik verwoesting, die op verschillende wijze gestalte kreeg. En nadat ik deze zware last 6 of 7 maanden had gedragen, nam de druk ervan enigszins af. Maar God spreekt eens of tweemaal, doch men let niet daarop, Job 33. En tenslotte brak de oorlog uit die nu woedt en waarover ik veel visioenen heb gehad. En deze dingen brachten mij daartoe om de schriften te onderzoeken en het gezicht van onze hemelse Vader te zoeken, met smeking en gebed om hierin onderwijs te krijgen. Het komt mij voor dat de zwaarste en de moeilijkste tijd die er ooit over de hele christenheid geweest is, nu voor ons ligt. Die tijd die zal misschien niet lang duren en leiden tot de laatste strijd die er ooit zal zijn tussen de berg Sion en de kinderen der mensen. En dit wordt in Daniël vermeld. Te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in dat boek. Wat de Joden ook leden onder Antiochus of in de laatste vernietiging onder Romeinen. Deze tekst is nog niet vervuld. En dit denk ik omdat Johannes deze tekst noemt in zijn boek Openbaring. En ik geloof dat dit boek na de verwoesting van Jeruzalem is geschreven. Want de woorden luiden als volgt in Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. En dit kan niet slaan op de Joden, want ze waren toen verstrooid. Bovendien werden deze woorden gezonden aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Als de benauwdheid die in Daniël genoemd werd, gekomen is onder Antiochus, zo zou ze hier niet opnieuw genoemd worden als iets wat nog komen moet. Als deze profetie vervuld was met de verwoesting van Jeruzalem, zou ze niet zijn geopenbaard aan de heidense gemeente in Azië. En ook geloof ik niet dat de storm ooit in alle hevigheid over één van die 7 gemeenten aan wie deze brieven gezonden werden, is losgebarsten. Maar ik denk dat ze nog moet komen. Er is echter enige troost voor Gods kinderen in deze 2 gedeelten. Want er staat dat Michael ter die tijd zal opstaan. Hij zal niet zorgeloos en ongevoelig toezien, maar hij zal opstaan, zoals hij ook deed, toen Stefanus gemarteld werd, en zijn macht tonen, ten gunste van degene die om zijn naam lijden. Hij is een krachtige, ja, een zeer krachtige hulp in benauwdheid. Ja, hij zal dit zeker zijn in deze tijd van benauwdheid. Want sinds het begin van de wereld is er nooit zo'n tijd geweest. Hij is de grote vorst die zal staan voor de kinderen van het volk van Daniël. En dit zijn niet de Joden, maar het volk van Gods verbond, waartoe Daniël behoorde. Dit zijn mensen zoals hij, oprechte gelovigen, broeders in het geloof en geestelijke kinderen van Abraham volgens de belofte. Michael zal voor deze mensen opstaan om hen te ondersteunen en hun de kracht te geven die ze in die dag nodig hebben. Hij zal de hitte van de oven verminderen. Hij zal ze staande houden in de harde oostenwind. Hij zal paal en perk stellen aan de woede van zijn vijanden. Hij zal hun tegenwoordigheid van geest geven in tijden van beproeving. Hij zal ze wijsheid geven om verstandig te handelen. Hij zal zorgen voor een weg ter ontkoming, want er staat, te die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Gods uitverkorenen, wie namen geschreven zijn in het boek des levens des lams, dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, zullen verlost worden. En wat Johannes in zijn boek Openbaring schrijft over de verlossing van Gods uitverkorenen, komt overeen met de woorden van Daniël. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. Het woord van Christus lijdzaamheid is het evangelie. We bewaren dit woord als wij erin geloven, het vasthouden en erbij blijven, ondanks alle verdrukking en pogingen van de bozen om het uit onze handen te rukken. Hieruit volgt mijn inziens ten eerste dat degenen die in arglistigheid wandelen en het woord Gods vervalsen en degenen die huichelachtig zijn in hun belijdenis en God alleen in een vorm dienen, in dit verschrikkelijke uur zullen moeten lijden. Ja, misschien zullen zij wel het meest lijden. Dit is niet verwonderlijk, want deze mensen voelen zich vaak heel veilig en deze storm zal hen heel onverwachts overvallen. Maar Christus zegt, zie, ik kom haastiglijk. Dat wil zeggen, ik zal spoedig komen om hen deze straf op te leggen. En ten tweede, aan de rechtvaardigen worden Gods geheimen in een zekere mate geopenbaard, maar aan de goddelozen niet. God zei zijn volk sommige dingen bekendmaken. Zo waarschuwde hij zijn discipelen voor de verwoesting van Jeruzalem, opdat ze uit de stad zouden vluchten en niet zoals die andere mensen voor hun veiligheid naar Jeruzalem zouden vluchten en met de stad om zouden komen. En bovendien wordt deze tijd van de verschrikkelijkste en de vreselijkste strijd een uur genoemd. Het is een korte tijd, misschien niet eens een maand. In de dag van zijn vurige toren zal de Heere zijn eigen kinderen bewaren. Want ze staat in Openbaring 3. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken. En degene die het woord van zijn lijdzaamheid bewaard hebben, wordt als volgt aangeduid. Doch gij hebt enige wijne namen, ook de Sardes, die hun klederen niet bevlekt hebben. Ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Het verstrooien van de macht van de rechtvaardigen zal leiden tot dit uur de beproeving en de weg ertoe bereiden. Als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heilige volks, zullen al deze dingen voleind worden. Met deze macht wordt niet de macht van God bedoeld, want wie kan die verstrooien? Onder deze macht versta ik de kracht en de macht van de menselijke wetten die de orde onder de mensen handhaven, die de bozen met vrees vervullen en die mogelijk maken dat degene die God vrezen, hem ongestoord kunnen dienen en die Gods kinderen beschermen. Wij weten wat ons te wachten staat als deze omheiningen afgebroken worden en deze macht verstrooid wordt. En ik hoorde die man bekleed met linnen die bovenop het water van de rivieren was, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en hij zwoer bij dien die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd en bestemde tijden en een halve tijd, en als hij zal voleind hebben te verstrooien, de hand des heilige volks, al deze dingen voleind zullen worden. De man, bekleed met linnen, is Christus in zijn priesterlijk gewaad. Zie ons lijden onder de antichrist, zal een tijd, tijden en een halve tijd duren. In de profetische spreektrant is dit 3,5 jaar, of 1260 dagen. Als deze jaren voorbij zijn, of bijna voorbij zijn, dan zal de macht van het heilige volk verstrooid worden en dit verschrikkelijke uur naderbij komen. Met het slachten van de getuigen zal dit het einde zijn van het lijden van Sion door de hand van de goddelozen en haar laatste overwinning op haar vijanden. Hiervan zijn we verzekerd door de belofte en de eed van Christus. Nu moeten wij onze aandacht weer vestigen op Johannes. In Openbaring 11, en mij werd een rietstok gegeven, een meterroede gelijk. En de engel die stond op en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Hier wordt aan Johannes en aan al de predikanten die hij vertegenwoordigde, bevolen om het woord van God te nemen en de ware kerk, het altaar, het gebruik ervan en degenen die God in waarheid dienen, te beschrijven. Onder de tempel versta ik de gemeente van God in haar volle breedte en onder het altaar Christus en het gebruik dat alle gelovigen van hem moeten maken. Verder moet Johannes de ware gelovigen van de valse belijders onderscheiden. Hier wordt verwezen naar de tempel te Jeruzalem. Buiten de tempel was een afgescheiden gedeelte dat het voorhof der heidenen genoemd werd. En daarna kwam men in de tempel bij een groot hof dat bestemd was voor de nationale gemeente van de Joden. En daarnaast lag het heilige, waarin het brandofferaltaar stond en waar de priesters binnengingen om hun taken te verrichten. En tenslotte kwam men bij het heilige der heiligen. Onder de bediening van het evangelie worden de oprechte gelovigen een koninklijk priesterdom genoemd. Ja, zij zijn gemaakt tot koningen en priesters goden. De tempel was een beeld van de zichtbare belijdende kerk. En hierin zijn oprechte gelovigen die priesters zijn in het heiligdom. Er zijn ook mensen die God slechts met hun lichaam dienen, omdat hun volksgenoten dat ook doen. En goddeloze en brute kerkgangers. Buiten is het voorhof der heidenen of de roomsen. Het buitenste voorhof moet niet gemeten worden, omdat het aan de heidenen in het afgescheiden gedeelte gegeven is. En laat het voorhof uit dat buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. Met dit buitenste voorhof worden onbekeerde protestanten bedoeld, tot welke secte of partij zij ook behoren en welke naam ze ook dragen, of ze nu kerkelijk of onkerkelijk zijn, ze zijn de heidenen gegeven, ze worden tot de roomsen gerekend en deze zullen over hen heersen. Degenen die God in geest en waarheid aanbidden, de echte bewoners van de berg Sion, die zullen door hen vertreden worden. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Hier worden de 3,5 jaar waarover Daniël schrijft 42 maanden genoemd. En ik geloof dat hiermee dezelfde tijd bedoeld wordt. Dit is de gehele tijd van Sion's lijden onder de mens der zonde. En wanneer deze zal beginnen of eindigen, dat weet ik niet. Eens zal dat visioen duidelijk worden. Gedurende deze tijd zal het evangelie gepredikt worden, ondanks alle tegenstand, want in het vervolg lezen wij: en ik zal mijn twee getuigen macht geven, en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dan zal het beest dat uit de afgrond komt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En dit zal zijn als Daniëls tijd, tijden en een halve tijd, als die 42 maanden en als die 1260 dagen voorbij gegaan zijn. En dit zal de tijd der benauwdheid zijn waarover Daniël spreekt. De laatste dagen van rouw voor de profeten. Het zal de laatste keer zijn dat de mensen de oven voor Sion zullen verhitten. En het laatste overwinningsfeest dat de antichrist zal vieren. En dit doden van de getuigen legt niet zozeer de nadruk op het feit dat ze vermoord werden. Maar het wil zeggen dat hen in hun bediening het zwijgen opgelegd werd. En dat ze als predikanten door de dood tot zwijgen gebracht werden, zodat ze niet meer als getuigen van God aan anderen het woord des levens konden voorhouden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. Dit wijst erop dat deze getuigen gedood en tot zwijgen gebracht zullen worden, waar ze ook komen. Ze lagen op de straat van de grote stad en dit maakt duidelijk dat de landen waar de getuigen liggen aan de Roomse kerk overgegeven zullen worden. Anders zou er niet over de straat van de grote stad gesproken kunnen worden. Deze getuigen die zullen 3,5 jaar zwijgend en dood op de straat liggen. En de mensen van de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halve. Ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen zullen verblijd zijn over hen. Ze zullen vreugde bedrijven. Ze zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Onder deze twee getuigen versta ik predikanten en gemeenten. Want de gemeenten zijn het fundament en de pilaar van datgene wat de profeten verkondigden en levende brieven van datgene wat de profeten schreven. Het is ook duidelijk dat deze geestelijke moord op die twee getuigen overal zal plaatsvinden waar ze ook maar zijn, omdat verschillende volken, geslachten, talen en naties hen zullen zien, vreugde zullen bedrijven, elkaar geschenken zullen zenden en verblijd zullen zijn bij deze gebeurtenis. Zoals al eerder is gezegd, zal dit de laatste benauwdheid van Sion en de laatste triomf van de huichelaars zijn. En na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. Zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, komt herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. De geest van God wekt hen op om hun grote taak te verrichten. Ze varen op in hemelsgezindheid en verschijnen in de wolk van getuigen voor God. En dan valt Babylon, en de koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Er wordt hier gesproken over 2 verschillende tijden van lijden. De eerste tijd zal volgen op de dood van de getuigen en 3,5 jaar duren. De tweede is de uren der beproeving die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken. Ik ben van mening dat het verschillende lijdenstijden zullen zijn en dat ze op een verschillend moment zullen aanvangen. En hiervoor heb ik de volgende redenen. Degenen die het woord van Christus leidzaamheid bewaren, zullen bewaard worden van de uren der beproeving en de aarde zal verzocht worden. Ja, alle die op de aarde wonen zullen verzocht worden. Als de getuigen gedood worden, zal Gods volk wel lijden, maar de wereld zal zich verblijden en vreugde bedrijven en de mensen zullen elkaar geschenken sturen. En deze 2 tijden van beproeving duren ook niet even lang. De ene wordt 1 uur genoemd, de andere zal 3,5 jaar duren. En wat deze uren der beproeving is en wanneer ze het zwaarst zal zijn, is onbekend. Hoewel dit in beperkte mate aan sommigen is geopenbaard, en duidelijker geopenbaard zal worden aan degenen die het woord van zijn leidzaamheid bewaard hebben. Ik geloof echter dat dit voor de meeste belijdende christenen verborgen zal blijven, en dat dit uur over hen zal komen als zij zich het veiligst voelen. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. Ge zult niet weten op wat uur ik over u komen zal. Het is niet gemakkelijk om te zeggen in welk gedeelte van de schrift er wordt verwezen naar de Franse revolutie en de vreselijke oorlog die erop volgde. Voor zover ik heb gezien, heeft niemand dit nog beschreven. Sommigen in onze dagen denken dat dit de aardbeving en de val van het 10e deel van de stad zijn die in Openbaring 11 vermeld worden. Maar dit echter kan niet zo zijn, hoewel het wel een voorloper kan zijn. Want voor de aardbeving komt, zullen de getuigen eerst gedood worden, 3,5 jaar op straat liggen, opstaan en opvaren naar de hemel. En ze voeren naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschieden een grote aardbeving en het 10e deel van de stad is gevallen. Wij hebben meer reden om een zeker leger in ons eigen land te vrezen dan alle legers die aan onze grenzen liggen bij elkaar. Een leger van verderfelijke ketterijen van allerlei aard steken opnieuw de kop op en verspreiden zich voor de ogen van de zon der gerechtigheid. En ieder uur worden de waardigheid en de majesteit van dit hoogste wezen en zijn volmaakte eigenschappen beledigd. Dagelijks lopen vrouwen van hun man weg, en de onreine geest der hoererij heerst en regeert algemeen onder de hogere stand, die het goede voorbeeld zou moeten geven aan mensen van lager komaf. Er zijn talloze beleiders die niet meer hebben dan een vorm van godzaligheid en die de kracht ervan haten. De laatste tijd zijn er veel mensen die menen dat ze een belangrijke plaats in de kerk innemen. En veel aanmatigende huichelaars, en ze hebben velen bedrogen en van het juiste pad afgeleid. Sommigen waren zo verwaand dat ze voorwenden dat ze Joden naar Kanaan terug konden brengen. Andere nieuwelingen durfden te veronderstellen dat ze hen zouden kunnen bekeren. Anderen maakten overal luidkeels hun roeping en opdracht om de heidenen te bekeren bekend, terwijl ze de christenen niets konden vertellen over hun eigen bekering, veel minder met hen over hun roeping en hun opdracht van God voor zo'n werk konden spreken. En ik ben ook bang voor de slag waarmee de Heere gedreigd heeft om die onderdrukker te slaan. De laatste strenge vorst gaf de kolenhandelaars de gelegenheid om de armen helemaal uit te knijpen. En dit zal nooit vergeten worden in onze dagen. In het jaar dat daarop volgde, bepaalden de boer, de monopolist, de meelhandelaar en de molenaar wie er te eten had. En ze gaven blijk van zo'n hardheid, begeerte en wreedheid als nog nooit in de kronieken van de tijd is beschreven. Zou ik over die dingen geen bezoeking doen, spreekt de Heere, of zou mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk als dit is? Jeremia 5. Ja, dat zal hij doen, want om deze dingen komt de toren Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Efeze 5. Tot nu toe heb ik breed uitgeweid over veel dingen en ik ben bijna mijzelf en mijn tekst vergeten. Ik zou een beschrijving geven van de dwaze maagden. Ik geloof dat er nooit meer dwazen in een kerk waren dan nu. Het is zeker dat er nooit een tijd was dat het evangelie minder zuiver werd gepreekt en minder getrouw werd uitgelegd. Het lijkt erop dat het vergaderen, het opknappen en het versieren van zulke maagden als er in onze tekst genoemd worden, het belangrijkste werk is van de meeste predikanten in onze dagen. En bij de behandeling van deze woorden zal ik dan proberen mijn gedachten op de volgende manier te beschrijven. 1. De maagden. 2. Hun dwaasheid. 3. Hun lampen. 4. Het licht dat hun lampen gaven. 5. De reden dat ze uitgingen. Dus 1. De maagden. 2. Hun dwaasheid. 3. Hun lampen. 4. Het licht dat hun lampen gaven. En ten vijfde de reden dat ze uitgingen. Het eerste punt dan, de maagden. Ik zal spreken over het feit dat ze maagden waren. Het komt mij voor dat de Heere Jezus Christus verordineerd heeft dat geen ziel die hem volgt ooit verlies zal lijden. Alle die hem volgen zullen iets winnen en gewoonlijk krijgen de mensen wat ze zoeken. Wie is er ook onder u die de deuren om niet toesluit en gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet? Maleachi 1. Velen volgden hem vroeger om de broden en om de vissen, en ze werden twee keer gespijzigd. In onze dagen volgen velen hem om voorspoed te ontvangen, en ze verkrijgen hun wens. Sommigen volgen hem omdat ze echt gevoelen dat ze genade niet kunnen missen, en als ze genade verkregen hebben, volgen ze hem in geloof en genegenheid. Deze ontvangen het koninkrijk der hemelen, en al het andere wat ze nodig hebben. Velen volgen hem slechts om de naam te krijgen dat ze God dienen, en die krijgen ze ook. De mensen die voor de zondvloed leefden en de dochters van Kaïn huwden, werden vanwege hun belijdenis de zonen van God genoemd. De duizenden die Jezus volgden over de zee van Tiberias, werden zijn volgelingen genoemd. Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Judas, die kreeg de naam van apostel en een gave die hij niet zou gebruiken. Petrus zegt, hij had het lot deze bediening verkregen. Al deze mensen hebben iets gewonnen door Christus uit berekening te volgen. Het is onwaarschijnlijk dat de dwaze magen geen enkele beloning ontvingen. Nee, nee, ze worden maagden genoemd door de Zoon van God zelf. Er is ongetwijfeld iets heerlijks, hemels en eervols in ware godsvrucht. Anders zou de slechtste van de schepselen geen godsvrucht willen veinzen. De duivel zelf ziet iets in God en in zijn heerlijke eigenschappen, want zo schoon is, wat zo schoon is, dat hij altijd heeft geprobeerd om God na te bootsen, zoals een aap een mens nadoet. Hij heeft meer menselijke aanbidders en bewonderaars gehad dan God ooit had. Ja, we lezen van de duivel en zijn engelen dat hij heeft dus bewonderaars onder engelen en mensen. Hij draagt zelfs een goddelijke naam, want hij wordt de God dezer wereld genoemd. Soms verandert hij zichzelf in een engel des lichts. En zoals de Satan God probeert na te doen, zo proberen zijn kinderen vaak Gods kinderen na te doen. En daarom worden de dwazen uit onze tekst maagden genoemd. Iedere hoer in Londen zou graag willen dat ze zo genoemd werd en dat er zo over haar gedacht werd. God zet zo'n stempel van schande op hun voorhoofd, dat niets onder de hemel dan een schriftuurlijke bekering dat ooit zal kunnen afwissen. De naam maagd, dat behoort alleen aan de echte bruid van Christus toe. Hier wordt ze alleen gegeven op grond van belijdenis. Deze maagden hadden niets dan de naam. Ze misten de betekenende zaak. In naam waren ze maagden, in hun godsdienst dwazen en in de praktijk van hun leven werkers der ongerechtigheid. Zo noemt de Heere hen als hij hen beveelt om weg te gaan. Zoals het onmogelijk is om te spreken over een onbevlekte hoer, zo staan de uitdrukkingen hun godvruchtige belijder of een werker der ongerechtigheid, lijnrecht tegenover elkaar. Een ziel is in geestelijke zin een maagd. Als ze zich niet als haar eigen eigendom beschouwt, maar als ze zich wijdt aan haar enige en eeuwige geliefde. Deze ziel sluit ook haar hart, gemoed, genegenheid en oordeel voor alle rivalen en vrijpostige binnendringers. Ze bewaart al haar bekoorlijkheid, zoals haar diepste genegenheid, de meest verborgen schuilhoeken van haar geest, haar diepste verlangens, haar meest uitgelezen lofzangen, haar grootste vertrouwen, haar liefste woorden en haar diepste vertrouwen voor de dienst van degene die zij het meest lief heeft en voor niemand anders. O, dat mijn liefde tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Hooglied 4. Deze dwazen zijn alleen maar maagd in naam, in een uitwendige vertoning en in woord. Ze gaven hun lichaam niet aan deze wereld, maar hun hart wel. Zij verenigden zich met Gods kinderen, maar zij waren nooit eens geestes met hen. Ze gingen uit de bruidegom tegemoet, maar zij wandelden nooit door het geloof. Zij leerden om van Jezus te spreken zoals zijn kinderen dit deden en zoals een papegaai de woorden van een mens nazegt. Een papegaai heeft evenveel kennis van de betekenis van deze woorden als de dwazen kennis aan Christus hadden. Want hij zegt tenslotte tot hen: ga weg van mij, ik ken u niet. Als hij hen niet kende, is het onwaarschijnlijk dat ze veel van hem zouden kennen. En dit leidt ons tot ons volgende punt. Ons tweede punt dan, de dwaasheid van de maagden. Deze dwazen waren niet zwakzinnig, want zulke mensen hebben niet genoeg verstand om de rol van een huichelaar zo goed te spelen. Ze bedrogen zelfs de wijze maagden, totdat het middernachtelijke geroep hun de ogen opende. Om dezelfde reden waren deze dwazen ook niet zwak begaafd. Een aartshuichelaar is in het algemeen een geslepen, sluw, scherpzinnig, slim en doortrapt persoon, zoals Judas, Simon de Tovenaar, Ananias, Achitofel en anderen. Deze maagden worden dwaas genoemd om hun godsdienst. Ze bedrogen zichzelf en ze werden bedrogen. Ook getroosten zij zich heel veel moeite om maar de naam maagd te verkrijgen. En hiermee maakten ze zich tenslotte het zwaardere oordeel waardig waarmee de huichelachtigen in Sion worden bedreigd. Of hun dwaasheid lag in hun zekere verwachting van de hemel, terwijl ze van alle dwazen het verst van de hemel verwijderd waren. Een dwaas in de godsdienst is iemand die onbekend is met de verdorvenheid van zijn eigen natuur, met de vijandschap, de opstand, de bedriegelijkheid en de huichelarij van zijn eigen hart. Hij weet niet dat hij ontbloot is van alle rechtvaardigheid, heiligheid, wijsheid en van alle kracht en macht om te willen en te doen wat God wil. Hij heeft geen kennis van de angel des doods in zijn hart en van de sterke, bewapende man die de valse vrede in zijn ziel bewaart. En daarom werd hij nooit uit zijn schuilplaatsen verjaagd en werden hem zijn leugens niet ontnomen. Hij heeft een verbond met de dood en een verdrag met de hel gesloten en hij voelt zich naar het vlees veilig in vlees en bloed. Wie op zijn hart vertrouwt, die is een zot. De dwaas kent geen zelfonderzoek. Hij doorzoekt zijn hart en gedrag niet, piekert niet en denkt niet na over die lange zwarte lijst misdaden die hij heeft begaan en die tot de hemel roepen. Hij past al het gehoorde niet op zichzelf toe. Hij is bekoord door het geluid zoals paarden bekoord worden door een viool. Hoe meer geluid, hoe meer muziek. Het zwaard van God verwondt hem niet. En aanklachten en beschuldigingen maken geen indruk op hem. Hij hoort de letter door de stem van de predikant. Met voorgewend geloof en vleeselijk vertrouwen verlaat hij zich daarop. In Matthäus 7 staat: een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft, en de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen datzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. Deze dwaas voelde nooit dat de last van de zonde en de toren Gods hem deed verzinken. En daarom heeft hij nooit zo diep gegraven dat hij de rots voelde waarop zijn beladen ziel kon rusten. Hij heeft een dode ziel die rust op datgene wanneer reuken des doods ten dode is. Er is niemand die zekerder of geruster is dan deze dwaas. Als wij proberen om hem te overtuigen, raad te geven of hem de ogen te openen, trekken wij hem van zijn verheven standplaats af. U kunt even goed proberen een zwijn om te draaien als een dwaas te overtuigen. Hij ziet zijn weg duidelijk voor zich. Hij weet waar hij heen gaat en waar zijn weg zal eindigen. De weg des dwazen is recht in zijn ogen, ook als deze verkeerd schijnt in het oog van alle andere mensen. De wijsheid leert dat het vertrouwen van deze dwaas even onwankelbaar is als zijn weg recht is. Hij wankelt niet zo snel en het ongeloof bespringt hem niet zo vaak. Dat is geen wonder, want zijn geloof wordt nooit beproefd. Hij wandelt onverschrokken voort en dat kan hij ook doen, want hij ondervindt geen tegenstand. Hij hoeft niet te strijden met de wereld, het vlees of de duivel, niet met de wereld, want ze heeft haar eigen kinderen lief. Niet met het vlees, want hij stelt er zijn vertrouwen op. En niet met de duivel, want hij is de werkmeester en de voleinder van dit geloof. En hij is niet tegen zichzelf verdeeld. Als zijn vertrouwen al eens wordt geschokt, dan komt dat door het slagen van de lippen van de rechtvaardige. Soms raakt dit hem enigszins en hij is hier zeer verontwaardigd over. Hij noemt dit bedroeven van de rechtvaardige die God niet zou bedroeven. Zulke mensen bouwen hem niet op, maar verwoesten Gods erfenis. Hij beschouwt dit als uitwerkingen van een boze geest, als bekrompenheid, als trots, als fanatisme en als weeën van de ziel. Om al het licht en alle overtuiging buiten te sluiten en zichzelf te verzetten tegen de waarheid en de rechtvaardigheid, raast hij totdat hij zijn tegenstander tot zwijgen heeft gebracht en strijdt met des te meer vurigheid voor de volledige verzekerdheid van zijn geloof. Hij is er in zijn hart te volle van overtuigd dat geen wettige banden, vrees, beproeving of moeite hem ooit in beroering zullen brengen. Zijn hart is ongeschokt en hij volhardt brutaal in zijn vermetelheid. De wijze vreest en wijkt van het kwade, maar de zot is oplopende, toornig en zorgeloos. Spreuken 14. Deze dwaas bedriegt de eenvoudige vaak met een verzameling van algemene termen die godvruchtige veel op hun lippen nemen. Dit zijn de woorden waarheid, rechtvaardigheid, geloof, bevinding, genade, de geest Gods, de oude mens, verzoekingen, vervolging, een goede hoop, de vreze Gods, verkiezing, evangelie, beproeving des geloofs, de inwendige mens, Gods kinderen, de belofte, het verbond der genade, heiligmaking, rechtvaardigmaking, de volharding van de heilige, voortgaand werk, onmiddellijk werk, het goede werk der genade, de worstelingen en de strijd van Gods volk. Hij weet niet wat hij met een van deze uitdrukkingen bedoelt, ook kan hij ze niet uitleggen, omschrijven of verhelderen, maar arme en eenvoudige zielen die gewend zijn aan de taal van het evangelie, die horen en bemerken dat dit termen zijn waaraan zij gewend zijn. En daarom drinken ze deze woorden in. Ze hebben achting voor zijn gezonde redevoering en zijn bevindelijke kennis. Alleen omdat ze horen dat hij deze uitdrukkingen gebruikt. Als benauwde zielen echter bij hem komen en hem vragen hun twijfel en vrees op te lossen, dan merken ze dat de stem Jacobs stem is, maar dat de handen van Esau zijn. Een voortreffelijke lip past de dwaze niet, veel min een prins, een leugenachtige lip. Spreuken 17. Al het werk van deze dwaas bestaat uit één oefening. Dat is de taal der lippen. Hij wordt nooit gekweld door zelfverloochening, het dagelijkse kruis of de smeltover der beproeving, de voortdurende strijd tussen vlees en geest of de plaag van zijn hart. Of met de verdorvenheid die uit zijn hart voortkomt, of de verberging van Gods aangezicht, de banden van de wet, twijfel en vrees dat hij zich zal bedriegen, daar wordt hij nooit mee gekweld. Hij eet het lam zonder de bittere kruiden en hij drinkt de wijn zonder deze te vermengen. Zijn dagen zijn voorspoedig en niet vol tegenspoed. Zijn ziel kent vreugde, maar geen bitterheid. Zijn hart is in het huis der maaltijden en niet in het huis des geweens. Zijn godsdienst ligt alleen in zijn mond, zoals de eredienst in een kathedraal alleen bestaat uit de klank van het orgel. Het is slechts windmuziek. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Een dwaas is bestand tegen alle wapens van een goede soldaat van Jezus Christus. Geen boog doet hem buigen, geen pijl raakt hem in zijn nieren. Geen wapens, hoe machtig ook, slaan zijn verbeelding neer of brengen al het verhevene in hem wat zich tegen de kennis van God verheft ten val. De overleggingen van zijn hart worden niet onder de gehoorzaamheid aan Christus gebracht. Satan houdt het paleis volledig in zijn bezit en God te zalig maken laat de Satan het zijne houden. Hij is vergezeld met de afgoden, laat hem varen. De hamer van de waarheid slaat hem nooit, het vuur van God doet hem nooit smelten. Het zwaard van de geest doordringt hem nooit, het vlees geworden woord doorzoekt zijn hart en beproeft zijn nieren nooit. Alle aanvallen op zijn geweten zijn als een slag in de lucht. Ze werpen een blaam om de aanvaller en zijn als het stoten van een dwaas met een stamper in de mortier. Spreuken 27. Een aanmatigende zondaar die zo gezwollen en opgeblazen is van trots, die zit in het gestoelte van de spotters, die verhard is door gevaarlijke verwaandheid, heeft zijn geweten met een brandijzer toegeschroeid en voelt niets meer. Daarom zegt de schrift dat één woord een grotere uitwerking heeft in de levende ziel dan het geeselen met wagenzelen bij een verharde huichelaar, want de bestraffing die gaat dieper in de verstandige dan de zot 100 maal te slaan. De dwaasheid van deze dwaas bestaat verder in zijn verdraaien van al de waarheid en zijn handelen in strijd met de paden der waarheid en haar pilaren en fundamenten. En daarom zegt Paulus ons dat de gelaten betoverd waren, omdat ze de waarheid niet gehoorzaam waren, maar in leugens geloofden en omdat een ander evangelie en een andere geest hen meer aanstonden. Paulus werd hun vijand en ze moesten hem wel haten, omdat hij hun de waarheid verkondigde. En dit waren wijze mensen, zij lieten zich besnijden, zodat het kruis van Christus hun geen nut deed. Zonder wierpen zich weer aan de wet, opdat ze door de werken der wet gerechtvaardigd zouden worden. En hoewel ze begonnen waren in de geest of onder de bedeling van het evangelie, voleindigden ze nu in de werken des vleeses. Dit was de weg die recht scheen in hun ogen, maar het einde daarvan waren paden des doods. De apostel Paulus probeerde hen van deze dwalingen af te brengen, maar hij was hun vijand en de waarheid was hier de oorzaak van. Degene die een ander evangelie preekten en hen onder de invloed van een andere geest brachten, werden door hen geëerd. Degenen van wie Paulus zegt dat hij wenst dat ze afgesneden werden, zijn hun enige troosters. De waarheid werd tot dwaling, het evangelie werd de dienstmaagd van de wet, het werk van de geest leidde tot de volmaaktheid van het vlees, de rechtvaardigmaking door het geloof leidde hen tot de wet om het werk der rechtvaardiging te volbrengen. Ze zouden tenslotte van de genade vervallen en deze verleiders konden hen alleen voor zich winnen door Christus onnut te maken voor hen. O, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? De dwaas in onze tekst laat erg graag zien wat hij kan, opdat hij even wijs zal schijnen te zijn in de ogen van anderen als hij is in zijn eigen verbeelding. Zelden lezen wij dat de ene dwaas de andere bestrijdt, want dit zou de gemeenschappelijke belangen schaden die iedere dwaas op de een of de andere manier moet behartigen. De tegenstander van deze dwaas is in het algemeen een arme, eenvoudige ziel die God lief heeft en vreest. Als hij door bedreigingen een centimeter grond van zulke mensen kan winnen, beschouwt hij dat als een pluim op zijn hoed. De lippen des zots komen in twist en zijn mond roept naar slagen. Spreuken 18. Ik zal nu met u het derde punt overdenken. De lampen van de maagden. Ze namen haar lampen en ze gingen uit. Ze namen niet allemaal dezelfde soort lampen. De wijzen die namen de lampen die ze gewoonlijk droegen en de dwazen ook. Zoals bij een Joodse bruiloft nam ieder zijn eigen lamp of zijn toorts. In mijn vorige preek bewees ik uit de profeet Jesaja dat het heil is als een fakkel die brandt. Jesaja 62. Geen enkele dwaas heeft echter ooit deze lamp genomen, want dan zou zijn lamp nooit zijn uitgegaan. Want wij worden verlost door de Heere met een eeuwige verlossing en zullen niet beschaamd of tot schande worden tot in alle eeuwigheden. Deze lamp ontvangen wij van de Zaligmaker en ze wordt gegeven van de dochters van Sion. Want de Heere heeft Sion verkoren. Dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen en haar nooddruftige zal ik met brood verzadigen. Daar zal ik de horen van David doen uitspruiten. En ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Psalm 132. De lamp die de dwaze maagden meenamen, dat is de wet, zoals in Spreuken 6. Want het is gebod, want het gebod is een lamp en de wet is een licht. De verlossing door genade is de lamp van de wijze en de wet is de lamp van de dwaze. Als God door zijn geest de wet van het geloof in het hart van de zondaar schrijft en hij zijn vrezen in hem legt als hij genadig zijn ongerechtigheid vergeeft en zijn zonde niet meer gedenkt, is dit de lamp van de zondaar. Hij neemt deze lamp en hij gaat in geloof en liefde de bruidegom tegemoet. Aan de andere kant moet de dwaas die de werken der wet in zijn hart heeft geschreven, zoals Paulus zegt, hiermee doorgaan, want hij heeft niets anders. De werken der wet zijn in zijn hart geschreven. De hele vreselijke inhoud van de wet is in zijn hart besloten. En de vloek, de toren, de vrees, de banden en de verschrikking van de wet, die worden in zijn hart bewaard. Hij voelt zich echter veilig naar het vlees en is dood in de zonde. Maar hij weet en voelt dit niet. En daarom leest u, de vloek des Heren is in het huis des goddelozen. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Johannes 3 en Spreuken 3. Banden, vrees en verschrikking zijn in hem. De liefde heeft hem nooit vrijgemaakt. Daarom moet hij gebonden worden. De liefde heeft de vrees en de verschrikking nooit uit hem geworpen. Daarom moeten ze in hem blijven. De roepstemmen van de hemel hebben zijn geweten niet doen ontwaken. Geen leger van verschrikkingen heeft hem wakker doen schrikken. De sterk gewapende man houdt het paleis nog in zijn bezit en zijn goederen zijn in vrede. Hij werd door de liefde getrokken, maar nooit gekastijd. Hij is verzoend met God, hoewel hij nooit zijn vijandschap gevoeld heeft. Hij heeft de Heere lief, hoewel hij nooit wist wat het was om hem te haten. Hij gelooft, hoewel hij zich nooit bezet heeft gevoeld met ongeloof. Dit is nieuwe wijn in oude flessen doen en een nieuw kleed op het oude kledingstuk zetten. Hij raast en hij is vol vertrouwen in het leven. Soms heeft hij zelfs geen banden in zijn dood en zijn kracht vergaat niet. Zijn leven en zijn lamp gaan tegelijk uit. Ja, het licht des goddelozen zal uitgeblust worden en de vonk zijns vuurs zal niet glinsteren. Het licht zal verduisteren in zijn tent en zijn lamp zal over hem uitgeblust worden. Een gezegende uitwerking van de wedergeboorte is dat de ziel bevrijd wordt van banden, vrees, toren en verschrikking. En een andere uitwerking is dat de ziel geschikt gemaakt wordt voor de hemel. Maar een mens voelt de toren en de banden van de wet niet meer dan zijn eigen schuld, zonde en ellende, tot hij wordt opgewekt, wakker geschud en levend gemaakt door de geest van God. Hoe verschrikkelijk moet de staat van de zondaar zijn, wiens ziel is gepleisterd met een belijdenis, terwijl al deze vreselijke misdaden onontdekt en onvermoed op de bodem van zijn hart liggen. Dit pleisteren geneest de wond op het lichtst. Het middernachtelijk geroep doet de dwaas echter ontwaken en brengt het leger van verschrikkingen in beroering. Zijn lamp gaat uit en al de zwartheid en de donkerheid van de Sinaï volgen daarop. Ik zal nu spreken over mijn vierde punt. Het licht dat die lampen van die maagden gaven. De lampen van deze dwazen gingen uit. En dat geeft aan dat er enig licht moet zijn geweest. Onder dit licht versta ik enige verstandelijke kennis, waarover de dwaas zich soms zeer verblijdt en die hem van trots doet zwellen. Want de kennis maakt opgeblazen. En daarom lezen we dat sommigen zich voor een tijd in het licht van Johannes verheugden, en dat anderen het woord hoorden en het terstond met vreugde ontvingen. Hun gevoelens werden in beroering gebracht, hun natuurlijke hartstochten werden opgewekt en gaande gemaakt, en het woord werd met veel vreugde ontvangen. En dat is goed te begrijpen, want ze hadden geen wonden. Het woord was geen hamer voor hen. En geen vuur of zwaard. Het woord doorboorde, sloeg en verwondde hen niet. Ook voelden zij de bestraffing en het verwijt niet. De wolf was in een diepe slaap gevallen en had schaapskleren aangetrokken. Soms denk ik dat de duivel het woord op zulke huichelaars toepast om hen te bedriegen. Hij is het ook die hen met vreugde vervult, zoals hij soms anderen in een stuip doet vallen, en weer anderen van hun verstand berooft en ze wel een uur lang doet lachen. Ik ken sommige mensen die belijden christenen te zijn en die het hele jaar door vrolijk zijn en soms met vreugde vervuld zijn, terwijl ze niet meer bevinding en hoop hebben dan de duivel zelf. Zulke vreugde is niet de vreugde des Heren. Of de vreugde van het geloof, of de verheuging in de geest, maar ze wordt de vreugde van de huichelaar genoemd. Het gelach van deze mensen wordt het lachen der dwazen genoemd en hun licht duisternis. Zie dan toe, dat niet het licht uit welk in u is duisternis zij. Indien dan het licht uit welk in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Matthäus 6. Wij weten dat een huichelaar een kind van de duivel is, en het is niet verwonderlijk dat de duivel hem zijn eigen licht en vreugde geeft als hij het woord hoort. Hij hoort het, hij ontvangt het terstond met vreugde en hij doet onmiddellijk belijdenis van zijn geloof. Het vleeselijke gemoed bedriegt zich met een voorgewend geloof. De verdorven hartstochten veinzen liefde. De Satan verandert in een engel des lichts, die schijnt in het verstand en schenkt veel kennis van de schrift om de mens opgeblazen te maken, maar geen kennis van de zondigheid van het menselijke hart. En zo handelde de Satan ook met Eva. Hij prees de boom der kennis met haar heerlijke vruchten zeer aan, maar hij had geen woord van lof voor de boom des levens. Zo prijst de Satan de kennis van de schrift zeer aan bij zijn kind, maar rept hij met geen woord over de verdorvenheid van het hart, want die heeft hij zelf gewerkt. Als hij zou proberen die verdorvenheid te ontdekken, dan zou hij zijn eigen werk blootleggen en tegen zichzelf handelen. Uit de volgende dingen kunnen wij opmaken dat de duivel, de huichelaar, alles waarop hij zijn belijdenis grondt, ingeeft. Ze hebben vaten vol genade en mantels der liefde voor zondaars uit alle standen van het leven en voor huichelaars van allerlei soort. Er is in hun hart echter geen genegenheid, medelijden en mededogen voor de arme, eerlijke, oprechte zondaar die verslagen is van hart en in Christus gelooft. Voor hem, ja zelfs voor zijn karakterfouten, zijn er ook geen vaten vol genade en mantels der liefde. Nodig ze aan uw tafel en onderhoud ze. Geef ze kost en inwoning. Maak ze tot uw raadslieden, leidsmannen, metgezellen en vertrouwelijke vrienden, zoals David deed bij Achitofel. Schenk ze eretitels en gaven. Maak ze tot uw beursdragers en de rentmeesters van uw huis, zoals de Heere bij Judas deed, het zal allemaal niets helpen. Ze zullen u in uw hart nog steeds haten met een volkomen haat en een complot tegen u smeden. De oorzaak is dat de God des hemels in de ene mens leeft en de duivel in de andere. En wie kan God en de mammon, Christus en Belial, licht en duisternis, geloof en ongeloof bij elkaar brengen? Zoals het onmogelijk is dat de Noordpool en de Zuidpool bij elkaar komen, zo kan er ook geen verbond bestaan tussen zulke partijen. Als de Satan zo'n belijder misleidt, gevernist en gepolijst heeft, hem op weg geholpen en van uitrusting voorzien heeft, dan overtuigt hij hem, zodat hij het horen van het woord, het ontvangen van het woord met vreugde, het opbloeien in ijver en kennis, zijn belijdenis, zijn verandering, de afscheiding van de wereld en de vereniging met Gods kinderen voor bekering en wedergeboorte houdt. Ook overtuigt hij hem ervan dat de vreugde die hij gevoelde de kracht van God is en dat het vertrouwen dat hij daarbij ontving het werk des geloofs is dat met kracht in het hart wordt gewerkt. Hij voorziet de wereld van predikanten die zulke mensen schragen in hun belijdenis. Het meesterwerk van de duivel is iedere onderscheiden werking van Gods geest nadoen. Als de zondaar een valse hoop koestert en onder de invloed van de hel verkeert, is hij in de diepste cel die naast de buitenste duisternis ligt. Als de duivel een van zijn dienstknechten stuurt om de eerste werkingen van Gods geest na te doen, kan de bedrieger aan de volgende uiterlijke kenmerken herkend worden. Hij komt met een somber gelaat, een ijsdiepe eerbied, zijn houding is vol ernst, zijn stem klinkt hol, zijn blikken getuigen van bedachtzaamheid en diepzinnige overwegingen. Hij spreekt veel over sterfelijkheid, de dood en het toekomende oordeel. Zijn ogen staren, zijn gezicht is bleek en hij spreekt met veel nadruk. En dit wordt gevolgd door een diepe schaduw en grote beroering die overslaan op al zijn hoorders. Een koude rilling gaat door het bloed en alle overleggingen van het hart worden in beslag genomen door het huis dat voor alle levenden is bestemd. En dit is een ernstige bijeenkomst en een ernstige gelegenheid en dit worden krachtige werkingen van de Heilige Geest genoemd. Deze uitwerkingen ontstaan echter onder invloed van duivelskunstenarij, zoals het verkeren in de graven en het raadplegen van de doden. Koning Saul werd door het gemompel en geprevel van die waarzegster te Endor, die Samuel deed opkomen, in deze staat gebracht en in deze tijd heeft het bijwonen van het toneelspel Macbeth vaak dezelfde uitwerking. In Jesaja 8 staat, zal niet een volk naar zijn God vragen, zal men voor de levenden de doden vragen? Oudwijfse fabels over nachtmerries, hersenschimmen en verschijningen zullen deze uitwerking zelfs op kinderen hebben, tot ze zullen denken dat deze wezens in het hele huis rondspoken. De tweede manier waarop de Satan ons bedriegt is door mensen naar ons toe te sturen die ons bedreigen met de verschrikkingen en de banden van de wet en ons brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof door de hel en het oordeel herhaaldelijk over ons te doen losbarsten. Ze vervullen ons met angst en vrees, zodat we door voornemens, belofte, vrees en zwoegen in eigen kracht vluchten uit de zonde, ons eigen ik en de wereld en onze toevlucht nemen, tot de heiligheid van het hart, de lippen en het leven. Deze mensen vertellen ons dat ze gewankeld hebben boven de hel en dat ze uit deze storm zijn geraakt, zonder het getuigenis van Gods geest, de stem van het bloed der besprenging. Of het zoete ja van eeuwige liefde. Dit wordt gehouden voor diepe wegen en waarachtige overtuigingen van de geest Gods, terwijl het ook gevonden werd in Kaïn, Judas, Esau, Agab, en nog gevonden wordt in iedere verdorven zondaar die overgegeven is aan de vreselijke verwachting van het oordeel, in alle bevreesde huichelaars in Sion, in al de gevallen engelen en in alle veroordeelden in de hel. De hoop wordt niet gewerkt door het ondervinden van de toren en de vloek van God, maar door het doorleven van de bevrijding ervan. In de derde plaats wordt Gods werk nagebootst door de antinomiaan, die ootmoed, genade, heiligmaking en vernieuwing mist. Hij heeft het woord verzekerdheid op zijn tong, een gedeelte van het evangelie in zijn hoofd. Zijn gemoed is verhard, zijn leven is bezoedeld en de Satan die woont in zijn hart. Deze mensen gaan op de stoel van de spotters zitten. Uit hun mond komt verwaandheid voort en hun spreken is vervuld met zeer grote hoogmoed. Zij beschimpen en bespotten de wet en het geweten en zijn beide ongehoorzaam. Net als Bileam noemen ze God hun God. Ze dringen zeer aan op de vervulling van hun smeekbeden en ze stellen God eisen. Ze lachen om zachtmoedigheid, rechtvaardigheid, vrede, liefde, berouw, droefheid naar God en bekering. Ze zijn mannen geworden en hebben teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Al hun gevoelens zijn afgestompt, ze zijn nu veilig aan land gekomen, ze zijn buiten het bereik van vrees, storm, wind en golven, in deze toestand van verharding, roekeloosheid en verwaandheid. De bevreesde, de ontwaakte, de zoekende, de wakende, de wachtende, de zieke en de verwonde zijn de hoop vaak kwijt. Zij staan op van hun bed en verlaten hun kamer en grijpen naar de volledige verzekerheid van het geloof zonder vergevende liefde en bekering te leven. Maar helaas, spoedig merken ze dat ze deze weg weer opnieuw moeten gaan. Zulke gelovigen maken haast en worden net als Ismaël voor de tijd van de belofte geboren. Voor de tijd van de belofte geboren. Als u hun zegt dat ze te snel opgroeien en dat ze zullen verdorren omdat ze geen wortel hebben of omdat de aarde te ondiep of te vochtig is, dan zeggen ze dat u het hart van de rechtvaardige, die God niet bedroefd zou hebben, bedroefd maakt. Onder de werking van deze geest porde Korach zijn metgezellen op om zich tegen Mozes te verzetten, de heiligheid van het hele volk te benadrukken en toelating tot het priesterambt te eisen. Onder dezelfde invloed bracht de valse apostelen de gemeente van Korinthe in beroering. Een aantal van hen was plotseling geschikt voor ambten. Deze mensen ijverden naar geestelijke gaven, anderen kwamen bijeen in de tempels van de afgoden. Weer anderen lagen bij de vrouw van hun vader. Deze mensen wilden dat Paulus bewees dat Christus door hem sprak. Een vierde list van de Satan is het nabootsen van de broederlijke liefde. En dit wordt gedaan door de mensen die anderen verlokken door de begeerlijkheden des levens en door ontuchtigheden. Deze invloed wordt volgens Paulus in het verborgen uitgeoefend door hen die in de huizen insluipen en de vrouwkens gevangen nemen en aansporen tot verleiding, onreinigheid en bedrog. Milton, die beweert dat Adam en Eva na de val zo door deze gedachten werden beïnvloed, dat ze meenden dat er een nieuwe godheid in hen opstond. Staat de voetnoot: Milton is een beroemde Engelse auteur die in zijn boek Paradijs Lost schreef over de val van de eerste mens in het paradijs. Onder invloed van deze gedachten sloegen sommige van de wellustige vrouwen waarover Paulus schrijft achteruit, werden ze met vet overdekt en wenden ze zich af achter de Satan. Eli zijn zonen waren allebei Belials priesters en mannen van gelijke aard die zoveel bedrog pleegden in hun dienst dat ze offerden aan Venus bij de poort van de tabernakel. Deze beleiders zijn grote aanbidders van de feesten van de liefde. Judas zegt dat ze vlekken zijn in de liefdesmaaltijden en zich wijden zonder vrees, en dat zij de genade van God veranderen in ontuchtigheid. Petrus zegt dat ze ogen hebben vol overspel, dat ze kinderen der vervloeking zijn en onvaste zielen verlokken. Zulke mensen kunt u ontdekken door rond te kijken in hun gemeente. Als u ziet dat één man 2 of 3 vrouwen heeft, dan kunt u er zeker van zijn dat Belial op de preekstoel staat. Want God heeft het tot een eeuwige regel gesteld en aan de hand daarvan mogen wij oordelen dat het volk zo zal zijn als de priester. In de 5e plaats worden mensen beïnvloed door de nabootsing van de werkingen van de geest der liefde die het hart doen versmelten. En dit wordt gedaan door mensen die bedreven zijn in het spreken van nietszeggende woorden. Zulke mensen strelen en bespelen de hartstochten van vlees en bloed. Ze doen hun ingewanden klagen en klinken als een harp. En dit leidt tot vrijwillige ootmoed, natuurlijke zachtmoedigheid en geween. Er wordt gevolgd door het opheffen van de handen. Blijdschap, vreugde en vervoering van hoorders die aan de kant van de weg staan. Dit wordt een tijd van verfrissing genoemd en in zulke tijden wordt iedere plant met water besproeid. Ik hoorde eens van een oude dame die bij een geval een huis binnenging waar een samenkomst was en daar een preek hoorde. Er stond een redenaar op de preekstoel en die goede oude dame ontving indrukken. Na de preek meldde zij zich bij de predikant als lid aan. Ze vertelde hem over de kracht die ze had gevoeld en over haar bekering onder de preek. Hij wilde graag weten welk gedeelte van de preek dit uitgewerkt had, maar haar gemoed was zo vol en haar tranen vloeiden zo snel, dat ze eerst lucht moest geven aan haar emoties voordat ze kon spreken. Het woord dat ze haar hele leven niet meer kon vergeten, dat ze tenslotte luid en hartstochtelijk uitsprak onder veel tranen was Mesopotamië, de naam van een land. De vonken van die dwaze maagden, die komen van dit soort vuur, want het is een vreemd vuur. Wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt, dat geschiet u van mijn hand, in smart zult gij lieden neerleggen. Jesaja 50. Hieruit blijkt duidelijk dat de vreugde die ontstaat in de ziel onder de werking van de Heilige Geest de olie van die wijze maagden is, en dat de vreugde die opspringt in het hart als onze hartstochten geprikkeld en gaande gemaakt worden, vergeleken kan worden met het licht en de vonken van deze dwaze maagden. Hun ijver, vurigheid, gaven en belijdenis springen op uit de hitte van inwendige hartstochten. En daarom zegt de zaligmaker: deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt, doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt, zo wordt hij terstond geërgerd. Matteüs 13. Dit noemt de Heere verdorren, want toen de zon opkwam werd hij verzengd en omdat hij geen wortel had, verdorde hij. En Joël 1 zegt, alle bomen des velds zijn verdord, ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. In onze tekst staat niet vermeld dat deze dwazen een vat meenamen, want die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Ik heb aangetoond dat ik van mening ben dat de lamp van deze dwazen de wet is. Het ontbreken van die olie wijst erop dat God de geest niet verleent uit de werken der wet, maar uit de prediking des geloofs. Genade vloeit ook niet in dat kanaal. Het geloof is uit het gehoor van de prediking des geloofs, en genade wordt geschonken als God getuigenis geeft van het woord van zijn genade. Alle echte vreugde wordt gewerkt door de geest Gods en geen sprankje ervan ontstaat door de prediking van de wet of de werken der wet. Hier wordt niet over een vat gesproken, omdat deze belijdenis niet uit het hart komt. Ze namen hun lampen en ze gingen uit, maar hun hart voelde zich nog steeds thuis in de wereld. Hun hart houdt zich verre van mij en daarom eren zij mij tevergeefs. God eist een hart dat zijn plaag beseft, een gebroken en verslagen hart, een gelovig hart, een hart dat besneden is om hem lief te hebben. Zonder dit vat is alle godsdienst niets waard en zonder vreugdeolie is het aanbidden van God een last. Dan kom ik nu tot ons laatste punt, het vijfde, waarom deze lampen uitgingen en waardoor zij geblust werden. Soms komt het licht van deze huichelaars van God en ik geloof dat het licht van anderen niet van God is, maar van de Satan komt. Er staat, toen opende de Heere de ogen van Biljam, zodat hij de engel des Heeren zag, staande in de weg en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand en daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. En daarom beroemt hij zich zo vaak en hij zegt, Biljam, de zoon van Beor, spreekt en de man wie de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen Gods spreekt, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wie de ogen ontdekt worden. En wat ziet hij dan? Hij ziet dat zijn eigen weg verkeerd is voor God. Ook ziet hij een uitgetrokken zwaard, dat hem had moeten tonen, als hij het had verstaan, dat hij in zijn opstand zou vallen door het zwaard van Israël, dat hij daarna in stukken gesneden zou worden door het zwaard der gerechtigheid en dat zijn deel zou zijn met de huichelaars en de ongelovigen. Dit ziet iedere huichelaar in de wereld die overgegeven is aan een angstige verwachting van het oordeel en de vurige toren. Alle andere huichelaars die zonder deze visioenen sterven, zullen er hierna mee geplaagd worden. Want er staat dat sommigen in de hel hun ogen zullen opslaan. Biljams ogen werden echter in deze wereld geopend. Hij ziet de veiligheid van Israël, de dood van de rechtvaardigen, de verwoesting van Amalek en misschien ook zijn eigen ondergang. Ik zal hem zien, zegt hij, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Hij zou hem zien op de dag des oordeels, maar nu niet. Hij zou hem in de hel zien. Maar niet van dichtbij, want er is een grote kloof tussen deze twee partijen. Hoe verheven en gezwollen spreekt deze arme, trotse, pochende huichelaar. Hoe opgeblazen maakt deze kennis hem. En dit gebeurt ook bij alle anderen die net als hij nooit met de plaag van hun hart bekend zijn gemaakt. Het licht dat Jehu had in de schrift en dat zijn ogen verlichtte toen hij Gods oordelen over het huis van Agab uitvoerde, komt uit diezelfde fontein als het licht van Biljam. Maar het licht van sommige huichelaars komt ergens anders vandaan. Als de Satan zich kan veranderen in een engel des lichts, dan moet hij omgeven zijn door schitterende stralen waarmee hij sommige van zijn eigen kinderen, die overgegeven worden aan zijn krachtige misleiding, wil bedriegen. Saul zag dat het zeker was dat David koning zou worden, dat het koninkrijk in zijn hand bevestigd zou worden en dat hij voorspoed zou hebben. Maar wie kon hem dit tonen? De Heere had hem al lange tijd verlaten en een boze geest plaagde hem. Dit licht kwam van de Satan. Daar kwam het licht van de raadgevers van Haman en zijn vrouw Zeres ook vandaan. Die zeiden dat Haman niet om overmordigheid zou heersen, als hij van het zaad van de Joden was, maar zeker voor hem zou vallen. Het licht dat in Judas was, komt waarschijnlijk ook van deze gedaanteveranderingen van de Satan. De zaligmaker zegt, zie dan toe, dat niet het licht dat welk in u is, duisternis zij. In deze duisternis verkeren alle die Gods kinderen in hun hart haten. Hoeveel licht, kennis en verstand ze ook hebben. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 1 Johannes 2. Zo was het ook met Judas. Hij haatte Christus in zijn hart, hoewel hij hem volgde om een ambt te verkrijgen, om de naam van apostel te ontvangen, om de beurs te dragen en te stelen van het gemeenschappelijke bezit. Hij haatte Christus. Hij verraadde hem en hij verkocht hem. Christus noemt hem onomwonden een duivel, want de duivel verlichtte hem, dreef hem aan, voer tenslotte in hem en nam volledig bezit van hem. De duivel doodde hem echter niet, nadat hij hem in zijn bezit had gekregen, want dan zou de Satan gezondigd hebben en Judas niet. Hij bracht Judas er echter toe om zichzelf te doden, opdat de zonde van zelfmoord aan alle andere zonden toegevoegd zou worden. En hier zien we de wijsheid van de slang. Hieruit blijkt dat God de ogen van sommige huichelaars opent, zoals hij deed bij Bileam, Jehu en de Egyptenaren bij de Rode Zee. Toen zag de Heer in de kolom des vuurs en de wolk op het leger van de Egyptenaren. Hij verschrikte het leger der Egyptenaren. En toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Een christen met een goed onderscheidingsvermogen kan het valse licht van deze huichelaars met behulp van de volgende aandachtspunten herkennen. In het algemeen staan zij bekend omdat ze verborgenheden aan het licht brengen, ontdekkingen doen en een nieuwe uitleg van schriftgedeelte uitdenken, en ze zijn van mening dat niemand deze dingen ooit heeft ontdekt. En dit maakt hen onuitstaanbaar trots, en als de Satan hen zo heeft misleid, wordt hun wijsheid geprezen alsof ze bijna onbeperkt is. En daarna beschouwen ze iedereen die hun de ogen tracht te openen als dwazen. En daarom zegt de geest, zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weer te keren. Als de duivel iemand in zijn net gevangen heeft, dan zal hij hem steeds verder doen gaan op het pad der zonde, tot hij aan handen en voeten gebonden is, zodat hij zijn ziel niet redden kan, nog zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand? Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem terzijde afgeleid. Jesaja 44. En daarom geeft God zijn kinderen de volgende waarschuwing in Jeremia 9. Bestraf de spotter niet. En in Titus 3. Verwerpt een kettersmens na de eerste en de tweede vermaning, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. De duivel leidt deze huichelaars in verschillende wegen. Ik heb de volgende wegen waargenomen. Sommigen laat hij struikelen over de verborgenheid van God, van de Vader en van Christus. Satan drijft ze door trots tot de meest brutale en vreselijke waanwijsheid en tot allerlei dwalingen. En God weerstaat hen even krachtig. Anderen zijn voortdurend bezig met de grote verborgenheid der godzaligheid dat God in het vlees geopenbaard is, tot ze struikelen en een aanstoot nemen aan de rots van onze kracht. Dit zullen ze vroeger of later zeker doen, want ze hebben alleen maar licht in hun hoofd en dat brengt hen tot zelfverheffing. Ze hebben geen besef van hun eigen onwetendheid, dat hen ootmoedig maakt, en ze worden niet geleid door de geest van God. Bijna iedere aartsketter die in het verhaal van Eusebius wordt genoemd, die struikelde hierover. Anderen beginnen net als Pelagius in de geest en ze eindigen in het vlees. Satan spoort hen aan om zichzelf te verhogen en ze verachten de genade van God. Deze mensen verlaten de leer van de drie-eenheid zoals de Roomse, de Arminianen en anderen. Anderen bedriegt hij door hun hoofd te vullen met hoge gedachten en ze iets te maken terwijl ze niets zijn. Dit doet veel arme, eenvoudige zielen tot hen opzien als wonderen van de Heere der Heerscharen. Daarna brengt de Satan hen echter tot definitieve afvalligheid. En dit doet veel arme zielen die hen beschouwden als ogen voor de blinden en voeten voor de lammen, struikelen en wankelen. Gods uitverkorenen moeten deze rechterogen echter uit hun hoofd drukken en van zich werpen. Deze rechtervoeten die hen grieven met hun afgoderij afhakken. En van zich werpen en kreupel en verminkt het leven ingaan. En dat is dan beter dan met zulke ogen en zulke voeten in het helse vuur geworpen te worden. Dit licht van de dwazen dat uitgaat, schijnt nooit in hun hart. Het komt niet van de lamp des Heren die de binnenste gedeelte van de buik doorzoekt. Dit licht schijnt alleen in het hoofd. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in de harten van zijn volk geschenen heeft. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dit is hetzelfde als Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Het ontdekt de vijandschap, de opstand, de verdorvenheid en de huichelarij van het hart en wordt gevolgd door bestraffingen en verwijten. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. En daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dit licht leidt de gelovigen tot iets wat geen dwaze maagd of huichelaar in Sion ooit heeft ervaren. Hij heeft God lief die hem eerst heeft lief gehad. Hij heeft Christus lief die hem lief gehad en zichzelf voor hem heeft gegeven. En hij heeft de heiligen om Christus wil lief, omdat de genade Gods in hen is. Zo staat er geschreven. In 1 Johannes 2, wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het heldere licht schijnt nu. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Dit nieuwe gebod wordt door Christus gegeven, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ook ik u lief gehad heb. Johannes zegt dat dit gebod waarachtig is in hem en in ons. Het is waarachtig in hem, omdat hij ons lief gehad heeft en zijn leven voor ons gegeven heeft. Het is waarachtig in ons, omdat we hem lief hebben en de broederen om zijnentwil beminnen. En waar dit gevonden wordt, daar schijnt het heldere licht en in zulke mensen is geen ergernis, want ze zijn uit de dood overgegaan in het leven. De wereld heeft het hare lief, maar haat Gods kinderen. Gods oprechte kinderen haten de wereld en hebben elkaar lief. 1 van de redenen waarom deze lampen uitgingen toen het middernachtelijke geroep weer klonk, is dat de Satan zijn vermomming opzij had gelegd. Het werk was gedaan, de prooi zat vast in de strik. Bovendien kan de Satan in deze vreselijke tijd de mensen niet zo lichtzinnig verleiden. Hij moet dan verschijnen in al zijn dwaasheid, woede en wanhoop, want hij gelooft zelf ook in dat oordeel van God en hij beeft daarvoor. Hij is even bevreesd voor die toekomstige kwellingen als de huichelaar zelf. En dit verklaart de uitroep, zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En in de tweede plaats zette deze waarschuwing deze onbevreesde huichelaars aan tot een werk dat ze nog nooit hadden verricht, namelijk tot zelfonderzoek. Zij ontdekten daardoor spoedig dat hun lampen uitgegaan waren en dat ze geen olie bij zich hadden. Deze waarschuwing deed hen ontwaken uit hun vermeende veiligheid en verschrikte hen. De valse overtuiging dat zij op weg naar de hemel door de liefde getrokken waren, ontviel hun. En dit liet hen vol twijfel achter. Hun bespiegelende kennis vluchtte weg, en de vreugde die voortkwam uit de vervoering van hun natuurlijke hartstochten, dat verdorde. Blinde ijver, uitwendige hervorming, voorgewend geloof en geveinsde liefde verwelkte spoedig, terwijl opeens de vijandschap, de opstand, de misleiding, de huichelarij en de bedriegelijkheid van hun hart aan het licht kwamen. Dit metaalschuim en deze tin waren nooit ontdekt. zodat ze er nooit van gezuiverd waren in de smeltkroes der verdrukking. En daarbij beginnen de verschrikkingen van God, de banden en de slaafse vrees van de wet en de toren en de vloek van de wet hen te beroeren. Al deze dingen zijn in de tent van de boze, zoals hier het geval is, en in alle andere mensen, behalve in degene in wie volmaakte liefde ze uitgeworpen heeft. Het bedrog in hun belijdenis en de boze werken die ze deden, staren hen in het gezicht. En zo waren ze en Christus noemt hen werkers der ongerechtigheid. Hun geweten begint hen nu te bestraffen en zijn werk te doen. Hierdoor vergaat hun hoop en geven ze de geest en al hun hoop wordt als een spinnenweb. De ontroering van hun natuurlijke hartstochten door de ijdele welsprekendheid van de dienaars van de Satan, die doorging voor de droefheid naar God, kan hun nu niet meer helpen. Nu is hun hart verhard en even ongevoelig als een rots. De vermaningen en bestraffingen van hun geweten, die ze de werkingen van de Satan en de strijd van de oude mens noemden en daarom weerstonden, moeten ze nu aanhoren, en deze zullen zijn als een worm die niet sterft. Al deze dingen bemerken ze toen ze hun lampen gingen bereiden. Salomo heeft goede reden om hun vreugde te beschrijven als de vreugde van de huichelaar die spoedig vergaat. Ze hadden geen wortel in zichzelf, nu heeft de wereld hen verlaten en is al hun vreugde vergaan. Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Ze wisten wie er olie had, hoewel ze zelf geen olie hadden. Dit konden ze makkelijk opmaken uit die rustige houding van de wijzen, uit hun welbevinden en vrolijkheid. En het bleek ook uit hun gelaatstrekken, uit hun leven, de ijver en de kracht die zich zelfs in de slechtste tijden in hen en in hun gebeden vertoonde. Ze konden dit afleiden uit datgene wat ze gehoord en gezien hadden van alles wat de wijzen in het verleden hadden ervaren. Ze konden het ook afleiden uit de vele verdenkingen die de wijzen in het verleden ten opzichte van de staat van deze dwazen hadden gehad en uit de vele bestraffingen die ze van hen hadden ontvangen. Ik heb hier in mijn tijd niet weinig van gezien. Er zijn niet weinig mensen die mij en mijn leer gehaat hebben en die mij op hun doodsbed gesmeekt hebben of ik hen in mijn gebeden wilde gedenken en die mij wilden zien. Geef ons van uw olie, spreek tot ons, probeer ons te vertroosten, bid voor ons en geef ons hart een deel van uw vreugde en troost. Maar de wijzen die wisten heel goed welke predikanten en welke leer de dwazen het meest aanspraken en daarom zeiden ze tegen hen, ga liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Ze gingen niet naar Christus om zonder geld en zonder prijs te kopen, maar ze gingen tot sommige van de predikanten die ze vroeger graag hoorden. Deze predikanten hadden de kracht van de menselijke wil, de trouw van deze wil aan ontvangen genade, de talenten die alle mensen ontvangen en de vermeerdering van deze talenten zeer geprezen. Alleen zulke mensen en de paus van Rome wenden voordat ze deze dingen verkopen. Deze dwaze zielen wisten dat de wijze maagden een afkeer hadden van deze leer. En daarom boden ze niet aan om de olie van hen te kopen, maar ze vroegen ze, geef ons van uw olie. Maar de wijze zonden hen naar de mensen die veinzen dat ze olie verkochten. Ga naar degene die u vroeger opbouwde, naar hen die u pleisterde met ongebluste kalk, naar hen die u aangename dingen profeteerde en die u zo prees. Ga naar hen die zoveel kracht, talenten en inwendige genade hebben om zich te verbeteren en de macht om tot Christus te komen als zij dat willen en weg te blijven als hen dat goed dunkt en die de hele wet kunnen houden en een gerechtigheid voor zichzelf kunnen bewerken. Ze gingen naar deze mensen in de hoop dat ze hun vroegere leer zouden bevestigen, en niet naar Christus. Want als ze nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook die andere maagden, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. Maar het was te laat. De bovenste steen was toegebracht, de deur van het geloof, de deur van de hoop en de deur van de genade waren gesloten. En alleen de onbekeerde mensen en de werkers der ongerechtigheid stonden buiten. Nu is er nog een open deur voor ons. Door de poort des levens mogen nog steeds vermoeide en belaste zondaars naar binnen gaan. Ga naar binnen door deze poort. Nu zult ook door die andere poort binnen gaan. Strijd om in te gaan door de enge poort, want ze staat aan het begin van de weg des levens. En wie daardoor naar binnen gaat, zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.